Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 77 en daarvan het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. 77, het 11e vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de schrift en twee gedeelten. In de eerste plaats een gedeelte uit Exodus 25 en daarvan de versen 10 tot en met 22. En in de tweede plaats een gedeelte uit Numeri en daarvan de versen hoofdstuk 7, vers 84 tot en met 89. Exodus 25, vers 10 tot en met 22 en Numeri 7, vers 84 tot en met 89. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Exodus 25 van vers 10 tot en met 22. Zo zullen zij een ark van sittenhout maken, 2 ellen en een halve zal haar lengte zijn, en 1,5 el haar breedte, en 1,5 el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondomheen. En giet voor haar 4 gouden ringen, en zet die aan haar 4 hoeken, alzo dat 2 ringen op de ene zijde derzelfde zijn, en 2 ringen op haar andere zijde. En maak handbomen van sittenhout, en overtrek ze met goud, en steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmee de dragen. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, ze zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en een halve zal zijn lengte zijn en 1,5 el zijn breedte. Gij zult ook 2 gerubs van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een gerub uit het ene einde van uit het ene einde aan deze zijde, en de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de gerubs maken, uit deszelfs beide einden. En de gerubs zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn, de aangezichten der gerubs zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En aldaar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee gerubs die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Lezen we nu in nummerie 7, in de versen 84 tot en met 89. Dat is de inwijding des altaars van de overste van Israël. Ten dagen als hetzelfde gezalfd werd, 12 zilveren schotels, 12 zilveren sprengbekkens, 12 gouden reukschalen. 1 zilveren schotel was van 130 sikkelen en 1 sprengbekken van 70. Al het zilver van de vaten was 2400 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. 12 gouden reukschalen vol reukwerk. Elke reukschaal was van 10 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. Al het gouden reukschalen was 120 sikkelen. Al de runderen ten brandoffer waren 12 varren, 12 rammen, 12 eenjarige lammeren met een spijsoffer en 12 geitenbokken ten zondoffer. En al de runderen ten dankoffer waren 24 varren, de rammen 60, de bokken 60, de eenjarige lammeren 60. Dat is de inwijding des altaars nadat hetzelfde gezalfd was. En als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, het welk is op de ark der getuigenis van tussen de twee gerubs. Alzo sprak hij tot hen.
Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 89, vers 31 en 33. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor de emeritus kast, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor nummerie 7 en daarvan het 89ste vers. We lezen daar Gods woord aldus. En als Mozes in de tent der samenkomst ging om hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, welk is op de ark der getuigenis van tussen de twee cherubs. Alzo sprak hij, een hoofdletter, tot hem. We schrijven onder deze tekst: zo hoorde hij een stem. Dat was daar middenin ongeveer. Zo hoorde hij een stem. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats gaan we stilstaan bij het karakter van deze stem. In de tweede plaats gaan we letten op de plaats waar die stem precies klinkt. Want er staat in de tekst: van boven het verzoendeksel, dat op de ark is, tussen de twee cherubs. En tenslotte staan we ook nog stil bij het wonder of bij de zegening vanuit deze stem. Want in die ark, daar zaten dingen in. En daar wilde God iets mee duidelijk maken. Dus we gaan vanmorgen stilstaan bij de stem des Heren eigenlijk. We letten in de eerste plaats op het karakter, hoe Mozes daar het binnenste heiligdom binnengaat en hoe hij die stem hoort. In de tweede plaats van waar die stem klinkt. En in de derde plaats de zegen en het wonder van deze stem. Gemeente, vorige keer hebben we stilgestaan bij nummer 6 en hebben we u die bloedrode handen van de priester getoond, die zegen werden uitgestrekt over dat volk. We hebben nu de gronden en de inhoud van de priesterlijke zegen gepreekt. Vandaag komen we toe aan nummer 7 en het is een veelomvattende stof eigenlijk, dus ik wilde proberen om toch het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, zodat u deze dingen ook in zijn hele grote diepte gaat verstaan. Hoofdstuk 7 van Numeri is een heel lang hoofdstuk. En het hoofdstuk dat bestaat eigenlijk uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte, dat is vers 1 tot en met vers 9. En dat gaat over de inwijding van de tabernakel. In Exodus lezen hoe de tabernakel moest worden gebouwd en hoe hij is gebouwd. En hier in nummer 7 wordt nog eens opnieuw gemeld hoe die tabernakel is ingewijd, in gebruik genomen. We lezen bijvoorbeeld in vers 1: en het geschiedde ten dagen als Mozes geëindigd had de tabernakel op te richten en hij die gezalfd had en die geheiligd had, en al zijn gereedschap, mitsgaats het altaar en zijn gereedschap, en hij is gezalfd dat het dezelfde geheiligd had, afgezonden tot de dienst van de tabernakel, betekent dat. Dus een vat werd geheiligd, gezalfd, en dan mocht het alleen nog maar gebruikt worden in de dienst van de tabernakel. Daar was het voor geheiligd. En koning Belshazzar, die dan later uit die vaten van de tempel gaat drinken en die kommen en die schalen, dat heeft God hem zeer kwalijk genomen. Is diezelfde nacht gedood. Dat is de inwijding van de tabernakel. En dan in vers 10 tot en met vers 88. Daar lezen we de inwijding van het offer, van het altaar. Dat staat letterlijk in vers 84. Dit is de inwijding des altaars van de oversten van Israël ten dagen als dezelfde gezalfd werd. 12 zilveren schotels, 12 zilveren sprengbekkens, 12 gouden reukschalen. De inwijding van de tabernakel. En in de tabernakel had je het grote brandofferaltaar. En hier in nummer 7 lezen we over de inwijding, de ingebruikneming van dat altaar. En nu is nummer 7 een heel lang hoofdstuk. Het op één na langste hoofdstuk uit de Bijbel, las ik bij de verklarers. Psalm 119 is natuurlijk het langste, maar dit is dan het één na langste hoofdstuk. En als je dan dit hoofdstuk leest, voor uzelf en aan tafel bijvoorbeeld, dan leest u in het begin van dit hoofdstuk hoe de stammen hun offers brengen. We lezen dat bijvoorbeeld in vers 12 begint dat. Op de eerste dag de offeranden van Nahesson, de zoon van Aminadab, voor de stam van Juda. En er wordt zeer gedetailleerd verteld wat nu die Nahesson heeft gebracht. Hij heeft zilveren schalen, gouden schalen, reukschalen, een var, een jong rund, vers 15. Vers 16, een geitenbok, een zondoffer, een dankoffer, enzovoorts. En dan staat er in vers 17 aan het slot, dat was de offerande van Nahesson, de zoon van Aminadab. Goed. Vervolgens zie je op de tweede dag, en dan komt weer hetzelfde, dat Nathaneel, de zoon van Zuar, van Issachar, dat ook doet. En dan krijg je weer hetzelfde wat die allemaal heeft gebracht. En zo horen we dat 12 keer. En tenslotte, aan het eind van het hoofdstuk wordt het ook nog weer eens opgeteld. 12 schalen, 12 reukschalen enzovoorts. U denkt onwillekeurig als u dit leest, dat kan wel een beetje korter. Ja. Misschien kan dat wel met één regeltje worden samengeperst. De stammen brachten hun gaven. Ja. Kan ook. En dat waren zilveren en gouden en dieren en zo. En dat gaven voor dat inwijding van dat altaar. Ja. En toch behaagt het God om het zo neer te zetten. Wat zou dan nou de bedoeling van zijn, denk ik? Nou, weet u, herhaling betekent in de Bijbel, dit is belangrijk. En misschien zeg ik het een beetje eenvoudig, hè. Maar God is zo verheugd en blij dat die mensen daar nou komen met hun goud en met hun zilver en met hun beesten bij de inwijding van het altaar, dat hij dat als ware 12 keer wil laten opschrijven. En dat ze dat nou 12 keer moeten horen, dat het de Heere aangenaam is en verblijdt zich daarover, dat die mensen, dat die hoofden van die stammen hem uit dankbaarheid met deze dingen schenken voor zijn dienst. Nou, God wil belang en zijn innerlijk genoegen daarover kenbaar maken. Vandaar dat het 12 keer staat. Dus God vindt het belangrijk. God is er verheugd over. En wij zeggen bij het lezen van de derde keer dan, nou, kan het nou niet een beetje minder? Voelt u de tegenstelling? Daarom heeft God, zegt Paulus in 2 Korinthe 9, de blijmoedige geven lief. En straks aan het einde zal ik u vertellen wat de dankdagcollecte heeft opgebracht. En dan heb je wel eens mensen die zeggen, moet je dat nou vertellen op de preekstoel? Het gaat toch over de geestelijke dingen en zo. En dat is allemaal waar. Maar zolang dit hoofdstuk in de Bijbel staat, gemeente, heb ik er geen moeite mee om te vertellen wat de opbrengst is van de dankdagcollecte van de afgelopen dankdag. En als u dat nou vrijwillig hebt gedaan, dan predik u dat God de blijmoedige geven lief heeft. En dan zal hij u er ook voor belonen. Want we dienen geen karige God. Dat is het tweede stukje van dit hoofdstuk. Leerzaam dus, hè. Ja, want God heeft de blijmoedige geven lief. En dan komen we tenslotte bij het derde stukje. En als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem te spreken. Die tent der samenkomst, dat is het tabernakel. Daar heb je het heilige. En daar heb je het heilige der heiligen. Want om die tekst die staat nou goed te begrijpen, moet ik eigenlijk een beetje veel uitleggen. Dat doe ik, want het is belangrijk. Dus je hebt het heilige. En dat heilige, daar stond de kandelaar, de tafel der toonbrood en het reukofferaltaar. En dan kom je in het heilige der heiligen. Daar zat een gordijn voor met een gerub erop. En in dat heilige der heiligen, daar stond de ark. En op die ark lag het verzoendeksel. De ark der getuigenis wordt het genoemd. Die ark, we hebben het gehoord, uit Exodus 25, die was 1,25 meter lang, 75 centimeter hoog en 75 centimeter breed. Die ark was helemaal bedekt met goud, een kist, daar kon je dus iets inleggen. En bovenop die ark zat een krans, en in die krans daar paste een deksel van louter goud, en dat was het verzoendeksel. En op dat verzoendeksel moest Mozes twee engelenfiguren maken, gerubs. En die ark stond dus in dat heilige der heiligen. U heeft nu wat daar dus stond. Wat was daar de bedoeling van? Mozes ging daar naartoe en we horen hier dat de Heere van boven dat verzoendeksel sprak. Mozes had natuurlijk veel vragen en zo, en daar kom ik zo nog op bij mijn eerste gedachte. Het karakter van dit spreken. En Mozes gaat dan naar binnen in dat binnenste heiligdom, het heilige der heiligen. En daar hoort hij dan een stem van boven dat verzoendeksel. Sommige verklaarders zeggen zelfs dat er boven dat verzoendeksel tussen die gerubs nog een wolk was, de Shechina, de heerlijkheid des Heeren. Ik weet niet helemaal zeker of dat zo is, maar het zou kunnen. Ik las het bij Da Costa. Maar goed, hoe dan ook, Mozes gaat naar binnen en dan klinkt van boven dat verzoendeksel die stem van de Heere. Dat is wat er toen, zo'n 34 eeuwen geleden, gebeurde. Daarnaast leert onze schrift dat Aaron, de hoge priester, elk jaar ook in dat heilige der heiligen moest gaan. Met bloed. Dat moest hij dan sprengen rondom die ark. En moest het ook op dat verzoendeksel strijken. En dan mocht hij één keer per jaar op grote verzoendag doen. Voor zichzelf moest hij dat doen en voor het volk. Dat leert onze ceremoniële wetgeving. Aaron en Mozes waren daarin niet alleen als privépersonen, maar waren daarin representanten van het hele volk. Dus Mozes ging daar niet voor zichzelf in de eerste plaats naartoe, maar hij ging daar naartoe als vertegenwoordiger van het hele volk. Moet u goed onthouden. Dus nu hebt u de gegevens die van belang zijn om het goed te verstaan wat hier staat. Wat er toen gebeurde. En hoe moeten we dat dan uitleggen? Wat gebeurt hier nou? Voor Mozes en Aaron die dan elk jaar in dat heilige gingen. Nou, dat heilige der heiligen, dat is een type, een voorbeeld van de hemel. De hemel waar God is. Want in de hemel woont God bij zijn volk. En als we dan verder doorlezen in de Bijbel, dan komen we bij de Hebreeënbrief. Dus we hebben Exodus 25. We hebben Numeri 7 vers 89. En we hebben Hebreeën 9. Dat is erg belangrijk. Want hier gaat het over Mozes en over Aaron die dus ingaan in dat binnenste heiligdom. Maar in de Hebreeënbrief, dat wordt dit genoemd, Hebreeën 9. Ook die ark is ook, kom ik zo nog op terug. Daar lezen we dat ook Christus, de hoge priester, der toekomende goederen gekomen zijnde, door een meerder en volmaakt tabernakel niet met zijn handen gemaakt is, maar dat hij ook is ingegaan in dit binnenste heiligdom. Dus de schrijver van de Hebreeën die zegt, wat Mozes toen deed en wat Aaron toen deed, dat was een symbool, dat was een boodschap van wat Christus eenmaal zou doen. Die zou ook ingaan in dat heiligdom als representant. Als Mozes representant, als Aaron representant van dat volk. En zo zou Christus dan eenmaal dat heiligdom binnengaan. Niet met offerbloed, maar met zijn eigen bloed. En als hij dat heiligdom is binnengegaan en het offerbloed inbrengt, dan scheurt dat voorhang. En dan leert ons Hebreeën 10 dat er door dat ingaan van Christus een geopende toegang is tot de troon der genade. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver in Hebreeën 10, vers 19 en 20... terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, door zijn vlees, terwijl we hebben een grote hoge priester over het huis God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Wat Mozes dus als representant deed voor het hele volk. En wat hoorde? De oud-testamentische bedeling. Is door het ingaan van de Heer Jezus in dat binnenste heiligdom met zijn eigen bloed. Nu een opdracht voor al Gods kinderen. Dat wij ingaan in dat binnenste heiligdom. En dat we daar luisteren naar zijn stem. En dat is het grote verschil tussen de oud-testamentische bedeling en de nieuw-testamentische bedeling. In het Oude Testament zien we Mozes gaan en die mocht er alleen maar komen. En de hoge priester. In het Nieuwe Testament zegt de Hebreeënbriefschrijver: laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Elke oprecht gelovige is gerechtigd om daarin dat binnenste heiligdom, op grond van dat bloed van Christus, exact hetzelfde doen wat Mozes hier 34 eeuwen geleden heeft gedaan. Gemeente, dat is dat een onvoorstelbare gedachte. Dat door dat offer van de Heer Jezus is nou elke gelovige gerechtigd. Hij wordt er zelfs toe aangespoord om wat Mozes hier deed. Naar de tent der samenkomst te gaan en met hem te spreken. Daar moet u maar stil over nadenken. Hoe nu het Oude Testament ons iets vertelt en hoe het in het Nieuwe Testament volle werkelijkheid geworden is. Hebreeën 9 en 10. En nu, om met hem te spreken. En als Mozes. En vul daar elke willekeurige gelovige in het Nieuwe Testament maar in. In de tent der samenkomst ging om met hem te spreken. Hoe kwam Mozes daar nu? En wat kwam Mozes daar als vertegenwoordiger van het volk doen? Mozes kwam de Heer vragen hoe het moest met die man die op de Sabbat hout had verzameld wat niet mocht. Wat een ontheiliging was van de Sabbat. En daar gaf de Heer een antwoord. Mozes kwam bij de Heer over die vloeker die openlijk de naam van de Heer had gevloekt. We zullen er vanmiddag bij stilstaan. Leviticus. Wat moest je in zulke situaties doen? Daar werd antwoord gegeven. En zo zien we de oude leider van het volk. 81 jaar oud. Dat binnenste heiligdom binnengaan met al de nood, met al de vragen, met al de zorgen van dat volk. En de Heer zegt: Mozes, kom binnen. Dan zal ik je onderwijzen. Dan zal ik je leiden en regeren. Zo ging Mozes naar binnen. En nu gaan we de stap maken naar het Nieuwe Testament. En naar het leven van de gelovigen. Mozes is een representant van het volk. Door de Heer Jezus is die weg geopend. En nou heeft elke gelovige op grond van dat offer van Christus het recht. Hoort u het? Het recht. Niet in hemzelf, maar in het offer van de middelaar. Om met hem te spreken. Dat is een grote gunst, zeker. Maar het is ook een recht. Wat gefundeerd ligt. In dat volkomen offer. Van de Heer Jezus Christus. Om met hem te spreken. Gemeente, jong en oud, we praten misschien met onszelf. We praten misschien met onze medemens. Het geheim en het leven van de Kerk des Heren is dat ze een binnenkant hebben. En wat Mozes in het Oude Testament deed, dat hij met de last van dat volk en met die grote opdracht die hij van Gods wegen had gekregen, dat is voor het Nieuwe Testament en voor de Nieuw-Testamentische gemeente werkelijkheid geworden doordat de Heer Jezus die toegang heeft geopend. Dan gaat het eigenlijk in deze tekst in de eerste plaats over dat oprechte biddende leven. Een gemeente. Hoe is het nou toch mogelijk? Hoe is het nou toch mogelijk? Dat een nietig menskind ook Mozes was. Ook Mozes heeft gezondigd. Dat een nietig menskind daar ook vandaag mag nader in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste, de Heiligste God. Wij zouden zeggen, dat is onmogelijk. Twee gronden. Waarop het kan en waarop het mag. In de eerste plaats Exodus 25. 22e vers. Daar heeft God aan het volk en aan Mozes beloofd. Dat er zo'n plaats zou zijn waar hij zou spreken. En dus op grond van de belofte mag Mozes gaan. En God is een vervuller van zijn belofte. Vandaar dat hij gaat. En in de tweede plaats, ja, dat offerbloed, het verzoenende bloed, de tweede grond waarom het de Heer aangenaam is, dat Mozes met al zijn zorgen, met al zijn dood, bij hem komt. In de tweede plaats, dan zien we Mozes gaan, hè. Waarom is het zo'n geheim, zo'n diep wonder dat er zo'n plek is? Die man die liep van het ene probleem naar het andere. In zijn eigen leven. Het leven van het volk. Het was een murmurerend volk, een mopperend volk. Hij werd er soms moedeloos van. Dan mag hij weer naar het minste heiligdom. Gemeente, wij zijn in onszelf zulke hopeloze gevallen. Het ene moment zit je hoog, het andere moment zit je laag. Je weet soms niet hoe je verder moet. En dan staat er in de schrift om met hem te spreken. Denk eens aan Hanna. Je ziet het uitgegoten voor de Heer, ook bij de tabernakel. Ze mocht nog wel niet in dat binnenste heiligdom. Maar denk eens aan Johannes de Doper, of Johannes de discipel, de apostel, op het eiland Patmos. Ik was in de geest op het eiland Patmos. En zo heeft de Heer voor al onze gebreken, voor al onze moeite, die weg naar dat heiligdom geopend. Dat mag omdat hij het beloofd heeft. Dat is nodig omdat we zulke gebrekkige, dwaze, hopeloze mensen zijn. En dat mag en dat is nodig. Omdat de zonde, de duivel en wat niet al ons elk moment omringt. En als we dan zelf verder moeten gaan, dan hebben we daar een postje. Mozes wist het heel goed. Als ik in eigen kracht verder moet, dan maar liever hier in de woestijn blijven zitten. Exodus 32. Menigmaal is hij dat heiligdom binnengegaan. Met lege en schulden aan. Om nu alleen maar wijsheid van God te begeren. Jong en oud. Kennen we ook dat geheim van die binnenkamer. Om met hem te spreken. Je onbekeerlijkheid. Dat je nog leeft zoals je geboren bent. Je omgeving. Je verdriet, je pijn. De voorzienige wegen die de Heer met je gaat. Om met hem te spreken. Er is een plek in deze wereld. Waar God het geroep van zijn ellendigen hoort. Hier in het binnenste heiligdom. Zien we Mozes. En mogen we wijzen op de weg. Die de Heer aanwijst voor al zijn kinderen. Is dat geen diepe troost? Dat ook geen groot geheim voor al Gods kinderen in deze wereld. Dan kunnen mensen je met de nek aankijken. Dan kunnen mensen je van alles aandoen, gemeente. Maar Mozes had een plaats. Straks ook als Korach, Datan en Abiram in opstand komen. Mozes heeft een plaats. Om met hem te spreken. Hoe moet je dan met hem spreken? Ik heb het u al meer verteld. Hè. De Heer wil zo graag dat we nou in alle eerlijkheid aan hem vertellen wat onze nood is. Dat we onze nood aan hem bekendmaken. En dan hoe hij in onze nood wil voorzien. Soms totaal anders dan wij denken. Dan ziet u Mozes, dan ziet u de boodschap. Voor de hele kerk. Kom. Wat een geluk als we zo'n plekje hebben. En wat een aansporing voor ons allen. Om zo'n plaats. Vanaf vandaag. Te zoeken. We gaan naar onze tweede gedachte. En dat is de plek. Waar Mozes die stem hoort. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we. Uit Psalm 132 en daarvan het vijfde en het zevende vers. dan lezen we verder in vers 89. Zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, het welk is op de ark der getuigenis van tussen de twee cherubs. Kijk, we ontmoeten in de Bijbel een sprekende God. God heeft bijvoorbeeld gesproken onmiddellijk na de zondeval. Waar zijt gij? En ik zal vijandschap zetten. En die stem hebben Adam en Eva gehoord. Abraham heeft Gods stem gehoord, want de Heer zei tegen hem: ga uit uw land en uit uw maagschap. En op de Sinaï heeft het volk ook de stem van de Heer gehoord: ik ben de Heer uw God. Dus die stem van God die is op allerlei plaatsen en allerlei situaties aanwezig en te horen. Maar hier valt het op dat die stem klinkt op een bepaalde plek. De schrift zegt het duidelijk. Hij hoorde een stem tot een spreken van boven het verzoendeksel. Dus die stem, als Mozes dat heilige der heiligen binnengaan, die kwam als het ware van boven dat verzoendeksel tot Mozes. En dat heeft ons iets te zeggen. Want nu moeten we even gaan kijken naar die ark. Die kist die ik net even genoemd heb. 1,25 meter breed, 75 centimeter hoog, 75 centimeter breed. Van goud, twee stokken erin. Een acaciahout gemaakt, overtrokken met goud, een verzoendeksel erop. Twee grote engelengestalten erop, twee cherubs. En daar wilde God door middel van die ark, dat was het symbool waaronder hij onder zijn volk wilde wonen. De ark zingen we in Psalm 122, die van Gods gunst getuigt. Met intocht in Canaan gaat de ark voorop. Het symbool van Gods gunst. En die ark die is volle werkelijkheid geworden in de Heer Jezus. Want Paulus die zegt in de Romeinenbrief, in Romeinen 3 vers 25, dat God de Heer Jezus heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een verzoening. En dan gebruikt Paulus een woord wat verzoendeksel betekent. Dus hij zegt, de Heer Jezus is ons verzoendeksel. Romeinen 3 vers 25. Dus die ark in het Oude Testament, en vooral dat verzoendeksel, dat was een symbool, dat was een prediking van de Heer Jezus. Van Gods Zoon die de menselijke natuur zou aannemen en de weg zou banen naar het binnenste heiligdom. Dus daarom stond die ark daar. Een prediking als een heenwijzing, als een zichtbaar teken dat eenmaal de Heer Jezus zou komen. Dat moet u dus goed weten bij het lezen van deze tekst, want we lezen dit allemaal in het licht van het Nieuwe Testament. Dus eigenlijk staat daar in de Bijbel dat God door middel van de Heer Jezus Mozes antwoordde. Nou, daar kunnen we dus een heleboel over nadenken vanuit de tekst. Want dan zie ik in de eerste plaats, zo hoorde hij een stem. Ja. Een dood lichaam kan niet praten. Een stuk hout kan ook niet praten. Maar spreken, dat is iets unieks en dat hoort bij mensen, bij levende mensen. Dat begrijpt u allemaal heel goed. Die ark is hout en goud. Maar waar die ark heen wees, dat is de middelaar. En in die middelaar, in de Heer Jezus, ontmoeten wij geen afgod. Ontmoeten wij geen Baal waarvan Elia spottend zei, misschien slaapt hij wel of misschien hoort hij het niet goed. Nee, in de Heer Jezus ontmoeten wij de levende God. Een levende betekent de ware God. De enige God. Waar u ook naartoe wilt. Wat u ook allemaal uitdenkt. Het zal u teleurstellen. Hier alleen is een God die antwoorden geeft. In Christus ontmoeten wij de God van het leven. De Heer Jezus, ik ben dood geweest en ik leef. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is de eerste plaats. Wat zomaar blijkt uit onze tekst. Mozes ontmoet de levende. En in Christus ontmoet de levende God. Die mensen niet bedriegt. Die de almachtige en de eeuwige God is. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Denk nooit gering van deze almachtige en levende zaligmaker. Tweede plaats. Dan lezen we van twee cherubs. Cherubs, dat zijn engelengestalten. Die engelengestalten komen we tegen onmiddellijk in Genesis 3 na de uitdrijving uit het paradijs. En die bewaakten de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods. Die cherub kwam je tegen in het voorhangsel. Daar was een grote cherub opgemaakt. En bovenop de tabernakel komen weer die cherubs tegen. Mozes ontmoet in de tabernakel. Niet alleen de levende, maar ook de heilige, de rechtvaardige God. En in Christus daalt God af naar deze wereld. Niet om over de zonde heen te stappen. Niet om te zeggen dat hij nou, ik bedoel dat eerbiedige, goeig is. Zo van nou dat hij veel door de vingers ziet en zo. Je hebt van die goeie oude mensen die met zich laten spotten en zo. Een heleboel mensen hebben een soort idee van God. Ook een goeie oude man die alles wel door de vingers ziet en we leven nog wat zondig op los. Maar dat is God van de Bijbel niet hoor. De God van de Bijbel is. Die God die zegt ik ben zo heilig. Ik ben zo rechtvaardig. De minste zonde, die kan ik absoluut niet tolereren. En die zal ik zeker straffen, die wijs ik radicaal af. En moet het dan met die zonde naartoe? Ja, daar hebben wij geen antwoord op, hè. Kom weer bij het bloed. Heeft God in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, die enorme last van de zonde niet geminimaliseerd en gekleineerd. Nee, die staat er. Heeft hij op zijn zoon gelegd. Christus heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 21, een van de meest fundamentele teksten in de Bijbel. En heeft hem tot zonde gemaakt. God stapt over zijn heiligheid niet heen. En in die ark, die Christus, de Christus, die gekruisigde, schittert de heiligheid. En de rechtvaardigheid. God. En dan kunnen we gaan denken over de heilige terug naar het paradijs. Dat moet. Dan kunnen we nog veel beter naar dat kruis van Golgotha. Want daar zien we. Hè? Wat het betekent. Dat zondige mensen tegen God. De mond hebben opengedaan. In brutaliteit. In ongehoorzaamheid. Vandaar die twee cherubs. Dus we daarover nadenken. Och. Daar kunnen we een hele theorie over oppakken, gemeente. Wat de Heer heeft, stond vanmorgen nog bij Winslow. De enige methode die God volgt tot behoud is. Dat een zondig mens leert verstaan. En ervaren dat hij geen enkel recht heeft in zichzelf. Om tot deze God te naderen. Vandaar die Gerubs. De levende God. De heilige God. En dan nog eens. Van boven het verzoendeksel. Het levende. De heilige. En nu dat deksel op die ark. Volledig van goud. En elk jaar moest de hoge priester daarop bloed strijken. En rondom die ark bloed sprengen. We hebben net al gehoord dat Paulus zegt. In Romeinen 3, vers 25, dat verzoendeksel, dat is ook Christus. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Gemeente, dat verzoendeksel, dat wees heen. Naar die verzoenende arbeid van Christus en hoe die verzoenende arbeid. Nu, de boodschap is van de genadige God. Ontmoeten de levenden. We ontmoeten in de Gerubs de heilige. En we ontmoeten in dat verzoendeksel, in de persoon van de middelaar. De genadige God. Uit genade zijt gij zalig, want dat niet uit u. Het is Gods gave. Ik ben de opstanding, ik ben het leven. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. In hem ontmoeten we. Een verzoend God. In hem treedt er een middelaar in ons midden en wandelt hij in ons midden. Dat er een weg terug is naar God alleen door hem. En in zijn gezegende persoon, wie de zoon heeft, die heeft het leven. En die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En wat is dan die genade? Ontzaglijk diep. Ons onpeilbaar groot. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zegt Paulus. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zal hij ons met hem niet alle dingen schenken. En dan komen we het allerdiepste fundament van het evangelie. Waar deze tabernakel, waar deze ark ons bij wil bepalen. Bij de heerlijkheid en de grootheid. Van de middelaar Gods en der mensen. Wie is die antwoordende God? Wie is die God die ook vanmorgen in ons midden wandelt? Hij is de levende, de hoge, de heilige, de rechtvaardige, maar ook de genadige God. Die ook vanmorgen nog tegen zondaren zegt, wend u naar mij. O alle gij einden der aarde wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En zoals Mozes daar met al zijn nood en zijn zorgen en zijn vragen. En die tabernakel binnenkwam en daarbij bij die ark wellicht op de grond heeft gelegen te worstelen. Daar antwoordt deze God ook vandaag nog, gemeente. En wil hij zondaren opzoeken. Heb u het geheim al verstaan? Werd dat al werkelijkheid in uw leven? Heb u de naam Mozes op de grond gelegen? Dan denk ik erom als die God gaat spreken. En als dat wonder van genade zich voltrekt in uw leven voor het eerst en opnieuw. Dan zien we Petrus op de grond liggen, Lucas 5. Dan zien we Mozes daar binnen gaan. In de schamelheid in zichzelf, maar in de rijkdom in een ander. En dat is het geheim wat de Heere leert aan al zijn kinderen. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Heerlijke plekken. Dat binnenste heiligdom. Het is de hemel op aarde. En dan gaan we tenslotte nog naar onze derde gedachte. Want er staat er aan slot. Alzo sprak hij tot hem. En dat is een soort bevestigingsuitspraak van, dat als het ware staat in de Bijbel, denk erom, dit is waarheid. Moet je niet vergeten, Niet denken van, dat heeft Mozes zich een beetje ingebeeld of zo, of die stem, ja, mensen fantaseren wel eens meer wat en al dat soort dingen meer. Nee. God heeft gesproken van boven dat verzoende en God sprak van boven dat verzoende. En God zegt als het ware Mozes, elke keer is er nou een nood, elke keer als je het weer niet weet, kom hier in het binnenste heiligdom en ik zal je onderwijzen. Vandaar dat er staat, alzo sprak hij tot hem. En wat lag er nou in die ark? Dan hebben we het over die ark gehad en we hebben het over waar die ark op wees, namelijk op Christus. Maar die ark was ook een kist en er lag wat in. En dan ga ik weer even naar de Hebreeënbrief. Wat had God nou bedoeld dat er in die ark moest liggen? We lezen in Hebreeën 9 vers 4 het volgende. Het gaat over dat hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt. De ark des verbonds, in welke was? 1. De gouden kruik waar het manna in was. En de staf van Aaron die gebloeid had. En de tafelen des verbonds. Dus de tafelen waarop de wet stond. Dus God bedoelde dat er in die ark 3 dingen moesten liggen. 1. Een kruik met manna. Dat was het voedsel wat de Heer de 40 jaar aan Israël had gegeven. In de tweede plaats in nummer 17 lezen we over de bloeiende staf van Aaron. En die bloeiende staf moest in de ark worden gelegd, zegt de Hebreeënbrief schrijver. En tenslotte de wet der getuigen, de 10 geboden. Die God zelf op stenen tafelen had gemaakt en die moesten in de ark. Dat later weliswaar misschien die kruiken niet meer in lag en dat die bloeiende staf van de Aaron er niet in lag. De Hebreeën schrijven, zo was het door God bedoeld. En dat in de tweede tempel die ark er ook niet meer was, maar God had die ark daar neergezet. En in die ark zaten 3 dingen. Nou, waarom zaten die dingen er nou in? Waarom zitten die er nou in? Nou. In de eerste plaats die kruik met manna. Ja, daar had de Heer nou dat volk 40 jaar mee gezorgd. 40 jaar elke dag had hij eten gegeven, behalve op de Sabbat, maar dan kregen ze de dag ervoor 2 porties. Elke dag weer opnieuw lag het erop. En elke dag opnieuw maakte de Heer waar uw brood is, zeker uw water gewin. Ik zal ervoor zorgen. Hoef u echt niet bang over te zijn, Mozes, wat er ook gebeurt. Ik zal zorgen dat er eten is. Hoe is het nou vandaag? We hebben overvloed, dat weet ik. Sommigen wat meer, anderen wat minder. Maar gemeente, bedenk 1 ding goed. Hè. Die God in Christus zorgt voor zijn volk hoor. Ze kunnen Gods wegen wel niet narekenen. Maar dat mag ook niet. Maar hij zorgt er wel voor. Ook in de dingen van het tijdelijke leven. Met de dankdag overdacht. In de ark zat een kruik manna. In Christus zorg God voor zijn volk. Ook voor uw lichaam. Ook voor alle tijdelijke nooddruft. Misschien een verborgen kwaal. Misschien is er ziekte. Misschien zijn er noden. Misschien kunt u Gods wegen niet begrijpen. Er zijn honderden verborgen kruis. Ga toch naar dat binnenste heiligdom. We ontmoeten een zaligmaker. Die alles weet. Die mens is geworden. Die voor alles wil zorgen. En waar die we eenmaal zullen te voet vallen. Heer, met de buurt toch wijs gedaan. En dan ben ik toch voortdurend dom geweest. De Heer zorgt. In de tweede plaats. Die staf van Aaron. Nummer 17. Die staf, dat was een dode staf. Waar een allemaal staven werden erin neergelegd. In de tabernakel. En er was een opstand geweest. Onder Korach, Datan en Abiram. En die zeiden van Aaron hogepriester. Wij willen ook hogepriester zijn. Nee, zegt Mozes. God heeft de Aaron uitgekozen. Nou, toen moesten van al die stammen moesten dus staven worden neergelegd. En ook de staf van Aaron. En dan zou de Heer spreken. En toen de volgende dag zaten er aan die stam van de Aaron allemaal bloemen en bloesem. En er groeiden zelfs amandelen aan. Dus uit die dode staf liet God levend tevoorschijn komen. Doodstuk hout ging plotseling bloeien. Nou, dat is het tweede. Dat de Heer nu dat leven van zijn kerk en van zijn volk onderhoudt. Dat de Heer nou zorgt voor hun leven, zowel hun aards als hun geestelijk leven. Het kan soms zo dor zijn. Het kan soms zo ver weg zijn. Dat je inderdaad jezelf waardeert als een dorre staat, dan staat te preken, dan lig je te bidden. En de duivel komt erop af en weet ik wat allemaal meer. En dan word je bang van jezelf. Maar kijk, gemeente, we hoeven voor niemand bang te zijn. U voor andere mensen die bang zijn, echt niet. U moet bang zijn voor uzelf, dat u uzelf bedriegt voor de eeuwigheid. Daar kunt u bang voor zijn. Zou het waar zijn? Dan zegt u, ja, maar je bent toch dominee en zo, en dit heb je toch geroepen. En ja. Heb u wel eens gehoord van inwonend verderf? Heb je wel eens gehoord van de duivel die... Nee, natuurlijk niet. Hij is rustig als je in de zonde leeft. En dat is allemaal goed. Dan blijft hij rustig. Maar dat hij plotseling tevoorschijn kan schieten. En dat alles wat je in de krant leest, dat kom je tegen in je eigen leven. Geldzucht. Goddeloosheid. Atheïsme. Weet ik wat? Je komt het allemaal van binnen tegen. Dat is een bron van vuilheid. John Owen heeft er een van de laatste boeken, daar heeft hij er heel diep over geschreven. En dan ligt daar in die ark een staf. Het is de staf van het leven. Dat is dus in die Christus leven. En weet u, gemeente, misschien dat ik het een beetje vreemd zeg, of misschien een beetje raar zeg of zo, maar dat moet dan maar. In alle worsteling. Alle strijd. Je oog weer eens even wordt geopend. Voor zijn heerlijke persoon. Dan ligt het ongeloof eronder. Dan doet de duivel weg. Dan gaat hij schitteren, want hij is het leven. Ik ben het leven. En dat is leven, hè. Leven uit de dood. Leven in Christus. Ik zal in u zijn God verheugd. Opspringen in de geest terug. Wat is nou geloof? Uiteindelijk is geloof. Hè? Dat is niet van alles en nog wat geloof. Dat is dat we die persoon van de middelaar kennen. Dat we alleen op die persoon van de middelaar vertrouwen. Dat is geloof. En dat geloof, dat is een onrustig ding, zei Luther. Dat gaat altijd met worsteling en aanvechting gepaard. Maar dat geloof, dat kent het leven. Want die bloeiende staf is de boodschap van het leven. En tenslotte de wet, die lag er ook nog in. Ik geloof dat die het langste erin gelegen heeft. De kruik met manna. De bloeiende staf. En de wet. Je kunt de wet dus zien los van dat verzoendeksel. Dus die wet, die lag onder dat verzoendeksel. Nou, dan komen we in de Heidelberg catechismus tegen de wet los van dat verzoendeksel. En dan leert de apostel Paulus in Romeinen 3 vers 20, door de wet is de kennis der zonde. En die wet los van dat verzoendeksel, die verdoemt de zondige zondaar. Dus die wet naast dat verzoendeksel, of buiten dat verzoendeksel, is een vloekende en verdoemende wet. Die veroordeelt ons tot de dood. Want we zijn overtreders, wie in het verkeer te hard rijdt, krijgt een boete. En wie tegen God zondig krijgt straf. Dat snapt u, hoop ik. Wie tegen God zondig krijgt straf. En omdat zonde de hoogste en het ergste is, krijgt hij ook de ergste straf. Dus God zegt, op zonde stel ik de doodstraf. Dus we hebben allemaal zoals we zitten vanwege de minste zonde dat de dood verdient. En dat vertelt ons de wet buiten dat verzoendeksel. Nu dat verzoendeksel, dat is Christus. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. En er wordt onder dat verzoendeksel die getuigenis gelegd. En dan verandert die wet in Christus van karakter. Niet van inhoud, maar van karakter. En dan wordt die wet voor Gods volk de diepe regel van de dankbaarheid. Hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn betrachting de ganse dag. Christus die wet volmaakt onderhouden en heeft voor de schuld geboet. Dan ligt er onder dat verzoendeksel die wet. Om nu in heiligheid en in gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid, voor die God te leven. Gemeente, het was een beetje uitvoerige stof. Ik hoop dat u thuis de tekst nog eens wilt overlezen. Misschien zitten hier onbekeerde mensen in de kerk. Mensen zeggen, ja dominee, ik ken het leven niet. Ik mis dat ware leven. Dan lezen we in de tekst. Ging om met hem te spreken. Ja, maar mag ik dan zomaar naar de Heere toe? Waar wil u anders heen? Wil u naar de buren? Wil u naar een ander mens op aarde? Wil u daar samen eens mee spreken over hoe zwaar, hoe licht, hoe moeilijk, hoe ingewikkeld en weet ik wat allemaal meer? Mag hoor. Maar ik zou zeggen, ga naar deze heiland. Want hij zegt het in de Bijbel. Ook tegen onderworpen mensen komt. Ja, maar mag. Gemeente mag. Dat maakt u uzelf wijs. Dat maakt de duivel u wijs. De rijke jongeling was welkom bij de Heer. Hij was onbekend, maar welkom. De Heer heeft niet gezegd, jij mag niet bij mij komen. Nee, ja, kom. En de Heer beminde hem zelfs. Hij zei, jongen, wat is het nou toch goed dat je hier bent. Ik zou je gelijk een goed advies geven. Verkoop alles wat je hebt, kom terug en word mijn discipel. Dus u bent hartelijk welkom. Hè? En als u komt, dan krijgt u ook onderwijs. U moet geen onderwijs van de duivel hebben. U moet ook geen onderwijs van mensen. U moet onderwijs hebben van de leraar ter gerechtigheid. En dan moet u gaan doen wat hij u zegt. Ik zou zeggen, begin daar maar mee. En als u daarmee begint. Dan wil hij u ook eens leren. Want de Heer geeft nou net zulke opdrachten. Hè, die ons godsdienstige vermogen te boven gaan. Want dan komen we onszelf tegen. Hè? Echt waar hoor. Je komt jezelf echt tegen. Soms in je onwilligheid, soms in je onmachtigheid. En weet u wat nou tijdgeloof doet? Die denkt er een poosje over na, dan gaat weer over en dan nemen ze gewoon weer hun oude loop. En weet u wat nou de Heer leert? Dat wordt een last. Word je heel stilletjes. En de Heer. Het leert niet aan u. Het leert aan mezelf. Ik heb het al vanaf mijn kindsjaren verzondigd. En het is nou voor 100% mijn eigen schuld. Daar wil ik niks vanaf. Daar mag ook niks vanaf. Dan zou u daar nou zo'n stakker. Zo'n Bartimeus. Zo'n Zacchaeus. Zo'n Samaritaanse vrouw, zo'n Bartimeus, zo'n Mephibozet. En ach, noem het maar op. Zou je nou zo ene honderde zien? Dan laat de Heer merken dat hij nou kwam voor. Ja, wat is het evangelie? Weet u dat? Wat is het evangelie? Wat denk je? Weet u wat ik denk dat wij er vaak van maken? Het evangelie, dat is redding voor mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is het uitzoekerij van de beteren. Je hebt minderen en je beteren. Dat is evangelie. Dat God zegt, nou, ik zoek er eens wat uit die namens voort. En die, oh, die klinkt, dat klinkt. Maar dat is het evangelie niet. Weet je wat het evangelie is? Het behoud van de goddelozen. De redding van het verlorene. En dat alleen om Jezus wil. Nou, dan ga je als een verlorene de kerk uit. Niks meer te zeggen. En stel dat u dat wonder kent en dat geheim, het evangelie kent. En dat de Heer dat weer eens opnieuw bevestigt. Nou, dan ga je zo met Mozes mee. Ja. Dan ga je die grote heiland aanbidden en heerlijk maken. En hoe ouder je wordt, en hoe dieper je dat gaat beleven. Och, als we eenmaal binnenkomen, dan zal het alleen kunnen om hem die te kennen. Het leven is. Och, wat is dat heerlijke. Dat er nou een zalig maken voor zonde. Wat is dat een geheim. Wat wil de Heere dat zijn kinderen leren. Bij aan en bij voortgaan. Ik lees één zin op uit Winslow die ik vanmorgen las en die mij bijzonder trof. Dat is voor de geloven. God wil dat wij voelen en erkennen dat de gerechtigheid van zijn zoon alles is. Het is zijn enige methode om zondaren zalig te maken. Amen. Slotzang Psalm 122, het tweede vers, 122 vers 2. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.